Klinkt als ik echt versneden. En een beetje minder zetten. Ja, klinkt hier zo. Door zijn armoede rijk zou worden, een beetje minder. Halleluja, ik zal nogmaals lezen. Ten slotte kent u de liefde, ik hoop dat je ze kent vandaag, die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven, hij heeft het gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u, arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dat is een fantastische vers. Je kan er heel lang op mediteren, noem het, op denken, op peinzen, om uiteindelijk te begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wanneer hij 2000 jaar geleden werd geboren, was het een ongelooflijk evenement. Iets dat de hele wereldgeschiedenis zou veranderen. En de meeste mensen vieren vandaag kerstmis, maar de betekenis van kerstmis is helemaal niet meer wat het was geweest. Heb je ooit al eens kerstmis proberen uit te leggen aan je kinderen? Het is niet al te makkelijk. Snel gaan we heidense elementen mixen met Bijbelse elementen, we hebben het over drie wijzen, we hebben het over zo'n mooie kerststal en zo, allemaal dingen die eigenlijk ver afwijken van wat de Bijbel echt zegt. Volwassenen, vandaag evenmin, weten of kennen de echte betekenis achter kerstmis niet meer. Ze hebben de kennis van de komst van onze redder verwisseld met een goedkope commerciële imitatie. Ze denken dat kerstmis gaat over geschenken geven, over het samen zijn met familieleden, over te samen zitten rond een boom en verhaaltjes vertellen, over elkaar cadeaus geven, omdat we dat nu eenmaal doen op deze tijd. Maar ook al zijn bij die meeste mensen de bedoelingen goed, en ook al applaudisseer ik het initiatief om te samen te komen in een geest van verzoening, maar kerstmis is geen tijd om geschenken te geven aan elkaar, maar het is een tijd om stil te staan bij het geschenk van God aan de mensheid. Halleluja. Meestal wordt Jezus helemaal niet meer gesproken tijdens kerstmis in de meeste families. Er staat misschien nog een boom. Het kerststaltje is waarschijnlijk al volledig verdwijnt, want wie wil er nog herinnerd worden aan iets wat de meeste mensen denken dat het een fabeltje is. Dus hier komt de kerstman. De kerstman met zijn touwtje die naar boven klimt. Jezus is vervangen door de kerstman. Laat het niet zo zijn bij ons. Wij weten de betekenis van onze geboorte. Van de geboorte van onze redder. Ik wil dan ook deze dag een boodschap prediken met als titel: het geschenk van God. Gods geschenk. Halleluja. Gods geschenk. We geven geschenken aan elkaar. Maar God heeft iets geschonken aan de wereld. Ik heb ooit een quote gelezen van een man in 1993, die man zei, ik denk dat ik het vorig jaar ook heb gezegd, if Christ is not your savior, Christmas is not your holiday. Vertaald wil dat zeggen, als Christus niet uw verlosser is, als hij niet je redder is, dan is kerstmis niet uw feestdag. Dan heb je geen reden om te feesten. En daar zit wel wat waarheid in. Als je niet opnieuw bent geboren vanuit Jezus, als je niet opnieuw bent geboren uit water en geest waar ik het vorige week over had, amen, hoe kan je dan in deze periode ingaan, de feestperiode, de feestdagen, met een gelukzalig gevoel? Ik weet wie voor mij is gestorven. Ik weet wat er valt te feesten. Oorspronkelijk was kerstmis bedoeld om onze redder te vieren, om te herdenken. Te vieren ook al is hij niet geboren op 25 december, we weten dat. Maar althans, er was tenminste een periode waar dat er aan Jezus werd gedacht. Nu is het compleet weggevaagd bijna, amen. Maar laat het niet zo zijn met ons. Wij vieren de geboorte van de Heer elke dag als we opstaan. Elke dag dat we zeggen, dank u Jezus voor uw geest. Want we weten, door zijn geboorte is hij gestorven, door zijn sterven. Kan hij de Heilige Geest sturen en leeft hij in ons. Amen. Halleluja. Kerstmis is een goede tijd om mensen bewust te maken, om ze te confronteren met het geschenk van God. Ik dank u voor het geschenk dat je aan mij geeft. Maar weet je wat het echte geschenk is van God voor de mensen? Dat ik wil dat jij hoort. Amen. Het is iets anders. Als Jezus niet je redder is, heb je geen reden om te feesten. Want de wereld staat veroordeeld zonder Jezus. Maar in Jezus zijn we rijk. In Jezus zijn we gered. Halleluja. In het begin hebben we Paulus een statement gelezen naar de kerk in Korintiërs. En hij begint door te zeggen: ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij heeft gegeven. Dat wil zeggen, het begint allemaal bij Hem. Hij is het begin, Hij is ook het einde. Hij is de oorsprong van mijn geloof, Hij is de voltooier van mijn geloof. Hij is eraan begonnen, Hij zal ook het werk afmaken. God is degene die het initiatief nam om zich met de mens terug te verzoenen, of om de mens met Hem te verzoenen. God heeft dat initiatief al genomen vanaf de dag dat de mens zondigde. Vanaf de dag dat Adam zondigde, nam God het initiatief om een weg te maken, om de mens terug te krijgen bij Hem. Amen. Gods liefde is voelbaar. Gods liefde is merkbaar. Het is zichtbaar en hoorbaar. Doordat Jezus Christus, ook al was Hij rijk, omwille van ons, arm geworden is, zodat wij rijk zouden worden. Maar het was Zijn initiatief. Halleluja. We kunnen nooit zeggen, ik heb God gevonden. God heeft mij gevonden. Halleluja. Ik zocht achter God en eindelijk ben ik binnengeraakt. Hij heeft de weg gemaakt en een deur opengemaakt, zodat ik binnen kan stappen. Halleluja. Dank u, Jezus. Nu, wanneer Hij zegt dat Hij rijk was. Hè? Ten slotte kent u liefde onze Heer Jezus Christus. Hij was rijk. Kan je terug? Hij was rijk. Wie van jullie kent een paar rijke personen? Niemand? Jij kent een rijke persoon. Nu, ik neem aan dat iedereen van ons misschien wel een paar rijke personen kent. Of wat wij denken dat rijke personen zijn. Hè? Want iemand als rijk beschouwen, dat is natuurlijk puur relatief. Als iemand vanuit een ander land komt naar hier, waar dat ze daar 1 euro per dag verdienen. En wij verdienen 100 euro per dag. Ja, wij zijn superrijk in de ogen van hun. Ja? Vergeleken met miljonairs zijn wij helemaal niet rijk. En miljonairs zijn helemaal niet rijk vergeleken met miljardairs. En als je kijkt naar het lijstje van Forbes. Forbes houdt elk jaar een lijstje bij met de rijkste persoon op aarde. In 2017 is geëindigd weer op nummer 1 Bill Gates met $86 miljard. $86 miljard kunnen wij niet bevatten. Hoeveel dat is. En wat nog erger is, is het verschil tussen de rijksten en de armste van de wereld. Wist je dat volgens Oxfam International heeft een rapport verschenen dat de 8 rijkste miljardairs van de wereld hebben meer dan de armste helft van de wereldbevolking. Dus zijn er 8 mensen op aarde, de rijkste, hebben evenveel en meer dan de armste helft van de wereldbevolking. Het is absurd om te denken dat meer dan de helft van die rijkdom ligt eigenlijk in de handen van die 8 mensen. Waarom geef ik je nu die statistiek? Wel, ik sta niet op die lijst. Ik sta niet op die lijst van 500 rijkste personen. Jullie zullen niet op die lijst staan. Alleen denk ik toch, anders zou daar hier nog wat meer in zitten, denk ik. En we kennen niemand. We kennen niemand die op die lijst staat van die 500 rijkste van de wereld. Ja? We kennen wel een paar rijke mensen die als ze zouden vliegen, je kent wel in business class zouden vliegen. We kennen er wel zo'n paar. Maar dan heb je diegenen die nog rijker zijn en die zouden gewoon een vliegtuig huren wanneer ze zouden vliegen. Hè? En dan heb je nog rijkeren die gewoon een vliegtuig bezitten. En dan heb je nog de superrijkste die gewoon heel de vliegtuigmaatschappij bezitten. Maar dan is er nog iemand die veel rijker is en die ken ik. En dat is Jezus Christus. En die bezit heel de lucht. Die bezit heel de hemel waarin dat de vliegtuigen vliegen. Halleluja. En wanneer Paulus zegt, hij was rijk, dan wil dat zeggen de positie die Jezus had. Halleluja. Hij was rijk in de positie van God Almachtig, de schepper van hemel en aarde. Hij bezit al het goud, al het brons, alles is van hem. Alle glorie behoort hem toe. Voordat hij mens werd, was hij superrijk, zoals niet kan uit te drukken in letters en in cijfers. Jezus was niet zomaar een man, het was God die man werd. God die de hemel en aarde bezat, besloot ervoor om een nietig bestaan te leven als mens onder u en ik. Amen, hij was rijk, maar is omwille van ons arm geworden. We lezen in Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3. Lezen we in vers 2. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam, door wie hij de wereld heeft geschapen. Vers 3. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij draagt de schepping met zijn wachtig woord. Hij heeft, na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. In Colossense hoofdstuk 1 vers 15 tot en met 18 wordt Jezus benoemd het beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerstgeboren van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare, het onzichtbare. Vorsten en heersen. Machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij. Eerstgeboren van de doden om in alles de eerste te zijn. Dat is wie Hij was. Halleluja. En wie Hij nu nog steeds is. Halleluja. In de naam van Jezus. Jezus, zijn identiteit is die van God. Hij was rijk. Betekent dat Hij deelde in dezelfde glorie. Halleluja. In dezelfde glorie voordat Hij mens werd. Jesaja noemt Hem, gaan nog een stukje verder. In Jesaja hoofdstuk 9 vers 5, we moeten niet naartoe gaan. Maar daar wordt een kind geboren. Een kind is ons gegeven en men noemt Hem wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Halleluja. Fantastische titel, een titel die ik waarschijnlijk nooit zal krijgen. Helemaal niet. Behoort aan, komen we alleen maar toe aan één persoon. Halleluja, Jezus Christus. Dat is wat ik rijk noem. Je mag ook de rijkste personen op aarde bijeenbrengen. Je mag al hun goud, al hun zilver, brons en al hun dollars op een tafel leggen. Maar het is niets vergeleken met hoe rijk onze Heer Jezus Christus was. Mag al de wijze mannen of vrouwen bijeenbrengen, de succesvolste, de sterkste, de snelste. Bekijk hun, kijk naar hun verwezenlijkingen, kijk naar hun rijkdommen. Ze komen niet eens in de buurt van hoe groot en hoe goed Jezus Christus is. Halleluja. Om te beseffen het geschenk van God aan de wereld, moeten we beseffen van waar het geschenk komt. Halleluja. Het was niet zomaar iets van, allee, wie gaan we hier pakken? Misschien een deel is beschikbaar. Nee. Halleluja. God besloot om te komen en ons te redden. Jezus, zijn naam betekent Yahweh, die redder werd. Yahweh, halleluja, die verlossing brengt. Mijn God, halleluja, die verlossing brengt. Prijs de naam van Jezus. Nu, hij was rijk, maar dat is maar een deel van het verhaal. Wat erachter komt, is belangrijk. Maar is omwille van u, terug in 2 Korinthe 8, is omwille van mij arm geworden. Prijs de Heer. Hier is weer een tegenstelling, rijk en arm. Het goddelijkheid, menselijkheid. Amen, hij is arm geworden. Waarom? Zat erbij. Omwille van, zeg het maar, omwille van u, omwille van mij, omwille van ons. Waarom zou God zoiets doen? Een goede vraag. Waarom zou God van zijn troon stappen, zich bij wijze van spreken verlagen als een dienaar, als een man, als een mens, hè, als een slaaf, zoals het in Filippenzen wordt uitgedrukt, om uiteindelijk uitgespuwd te worden, om beschimd te worden, om als onschuldige uiteindelijk te sterven. Waarom zou God zoiets doen? Waarom zou Hij dat doen? Zouden jullie dat doen? Moesten jullie weten, begin van het einde, zou weten wat ze met u zouden gaan doen? Ik zou denken, bekijk het maar. Laat ze hun plan maar trekken daar beneden. Ik weet als ik ga komen, ik ga vernederd worden, ik ga bespuwd, beschimd, ze gaan me kruisigen, ze gaan een doorn in mijn hoofd zetten, ze gaan verschrikkelijke dingen doen. En ter van alles, ze doen aan mij andere mensen, maar ter van alles, het is met iemand compleet onschuldig. Zonder zonde. Ik zou twee keer nadenken, zou denken, nee, laat maar zitten. Maar God is natuurlijk niet zoals ons. Hij is liefde, Hij is rechtvaardig en Hij kon het niet meer uitstaan dat er een brug, dat er een iets stond tussen de mens en hem, zonde. Hij zei, genoeg is genoeg. De wet helpt niet. De wet was maar een schoolmeester dat toen leidde naar Christus. Dat de wet van Mozes werd gegeven om te laten zien hoe zondig en hoe schuldig de mens is. En dat ze nooit op eigen kracht Gods geboden in ere konden houden. Daardoor kwam Jezus. Hij heeft het gekunnen. En omdat Hij het heeft gekunnen, krijg ik nu de mogelijkheid, halleluja, om met de Heere te wandelen in puurheid. Halleluja, dank u Jezus. Dus waarom heeft Hij het gedaan? Om u terug in verzoening te brengen bij Hem. Om hetgeen wij kapot hebben gemaakt terug te herstellen naar hoe het eerst was. Omdat Hij waarde zag in ons. Laat u niet te veel schuldgevoel aansmeren wanneer mensen zeggen, ja, God is gestorven. Hij was u zo beu, uw zonde. Hij was u zo beu. Uiteindelijk zei maar, ik zal komen, ik zal er een einde aan maken. Nee, hij zag de waarde in ons. En de vreugde die voor Hem in het verschiet lag. Zo zegt de schrijver van Hebreeën, denk ik dat is. Nam Hij het kruis op zich en ging naar die berg. Halleluja. Omdat Hij de vreugde, dat voor Hem in het verschiet lag. De vreugde van wat? De vreugde van al die zielen die tot Hem zouden komen. En allemaal terugkouden kunnen aanbidden in geest en in waarheid. God zag waarde in ons. Ja, we zijn zondaars. Halleluja. We zijn compleet afgevallen zonder Jezus. Compleet verwijderd van Hem. Dat is niet de enige reden waarom Hij kwam. Hij kwam om ons te samen met Hem te verzoenen. Halleluja. Om hetgeen dat Adam had verloren, om te herstellen. Want God houdt van ons. En Hij ziet enorm veel waarde in ons. Dat is absurd soms. Te denken dat die God van hemel en aarde op naar mij omziet. Er is geen enkele andere God op aarde. Die instelling heeft. Elke andere religie moet je een of ander werk doen. En dan is Hij content, die God. Mijn God is content wanneer je gelooft wat Hij gedaan heeft voor u. Wanneer je dat aanvaardt in je leven. En begint te roepen op zijn naam en zeggen, dank u Jezus. En er komt een wederzijdse relatie tot stand. Halleluja, waar Hij eerst ontvangt en je geeft terug. En je ontvangt en je geeft terug. Maar Hij is degene die het eerst heeft gegeven. Vergeet het nooit. Halleluja. Niemand gaat een hoge prijs betalen voor iets dat niet veel waard is. Amen. Als jullie naar een auto gaan kopen en je ziet daar een auto en een papiertje staat erop. 2000 euro. Ga je dan zeggen, ik geef er, meneer de garagist, 10.000 voor. Dan gaat die garagist nog zien kijken. Ja, maar er staat 2000. 20.000. Niemand geeft veel geld aan iets dat minder waard is. Ah wel, God heeft zijn bloed. Als mens verspilt dat van onkostbaar, onbetaalbare waarde is. Amen. Heeft niet iets hoog prijs gegeven voor iets dat niks waard is. Dat betekent dat wij iets waard zijn om verzoend te zien geraken met onze schepper. Snap, dan begint dat door te dringen. Halleluja. Ik weet het, we hebben allemaal vaders en moeders gehad die ons waarschijnlijk niet hebben geapprecieerd. Misschien wel dat je een fantastische opvoeding hebt gehad. Maar het is er vandaag de dag niet makkelijker op geworden. Hè, om een kind op te voeden in liefde en ze alles te geven wat dat ze nodig hebben. Niet wat ze denken nodig te hebben. Hè, maar wat dat ze nodig hebben. Liefde en geborgenheid en een stevige hand af en toe. Hè. Maar meestal onze vaders en moeders zijn misschien... Ja, ze hebben Jezus niet gekend. En daardoor hebben we een beeld van wat een vader of een moeder is. Maar laat het niet het beeld zijn wie dat God is. Want God is een goede vader. En Hij ziet veel waarde in u. Hij zal nooit naar je neerkijken en zeggen van, jij bent niks waard. Jij gaat nooit tot iets leiden. Jij gaat altijd zo blijven. God kijkt, ik zie meer waarde in u. Ik zie potentieel in u. Ik wil mijn geest in je stoppen. Halleluja. Ik wil mijn liefde in je stoppen. Halleluja. Ik wil je zien groeien in mij. De wereld ziet misschien allerlei negatieve dingen, maar God ziet alleen maar positieve dingen. Want Hij weet wie je kan worden met Jezus. Halleluja. De duivel wil je kapot maken. Hij wil je leiden tot niets. Maar in Jezus ben je rijk, ben je krachtig. Halleluja. Ben je iemand, niet niemand. En dus daarom proberen mensen allemaal maar andere mensen achter zich te scharen en likes te krijgen en applaus te krijgen van mensen. Maar je hoeft geen applaus te krijgen van mensen. Het enige wat je nodig hebt is te weten dat Jezus van je houdt en dat Hij is gestorven en een onbetaalbare prijs heeft betaald. Halleluja. Voor u bij Hem te krijgen. Dus het is absurd dat we dan lopen naar de dingen van de wereld, hè, om ons goed te doen voelen, terwijl Jezus een onbetaalbare prijs heeft neergelegd om ons bij Hem te krijgen. Dank u Jezus. Samen dat we moeten bidden, Heer, geef me openbaring. Geef me openbaring wat u heeft gedaan voor mij. Want hoe meer we een openbaring krijgen van wat hij heeft gedaan voor ons, het geschenk dat hij heeft gegeven, hoe meer, halleluja, we gaan het appreciëren en er naar gaan leven. Amen. Dank u Jezus, prijs de Heer. God kwam onze liefde te tonen. En hij deed het al vanaf het begin en hij zal het blijven doen. Want we zijn gemaakt en we zijn geschapen om de liefde van God te ontvangen in die leegte in onze ziel. We zijn niet gemaakt om dienaars te zijn van Hem en te werken voor Hem en andere mensen te weg te wijzen. Nee, ook al zijn dat goede werken die in Christus beoogt te verwezenlijken, maar het eeuwige doel van onze Schepper, en dat doel zal niet stoppen, is om zijn liefde bekend te maken aan zijn verloren schepping, zodat wij het kunnen ontvangen. Amen. Halleluja, hij wil geen robots, hij wil geen slaven, hij wil geen dienaren die zeggen, oh, hier, ja, ik zal het doen. Oké, direct, yes sir, en lopen weg. Nee, hij wil een relatie met ons, zodat we kunnen ontvangen. Van daaruit vloeit het geen, ja Heer, amen. Gaan we dat doen vandaag, prijs de Heer. Wil je dat ik spreek tot hier, amen, we gaan uw liefde bekend maken, snap je? Halleluja. Dank u Jezus. Dat is zijn doel, om zijn liefde bekend te maken, om het geschenk, halleluja, aan deze wereld te verkondigen. Het was reeds het doel in het Oude Testament. Het was zijn doel wanneer hij kwam op aarde. En dat is ook zijn doel voor de eeuwigheid lang. Dat we met hem kunnen leven. Halleluja, in verzoening op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zonder die barrière van de zonde tussen ons in. Dat is wat Jezus heeft verwezenlijkt. En om dat te doen moest hij arm worden. Halleluja, hij is van zijn eigen arm geworden. Zijn eigen beslissing. Niemand forceerde God. Alleen zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid en zijn liefde dreef hem om mens te worden, zodat er een offer kon gemaakt worden, zodat bloed kon gespild worden en dat de toorn van God kon verzadigd worden. Amen, dat zijn misschien allemaal moeilijke woorden. Maar dat is de waarheid. Dat is iets, wat God heeft gedaan, is iets wat wij niet zouden doen. Vrijwillig arm worden. Vrijwillig arm worden. Iemand hier die graag de beslissing wil nemen om morgen te zeggen van ik verkoop al, ik ga op straat leven, zo wel zien wat er gebeurt. Niemand dat die beslissing wil nemen. Als je een huis hebt, lekker warm, al tof. He, maar niemand gaat beslissen om onvrijwillig arm te worden. Misschien ja, een paar nonnen of hoe noemen die mannen? Die monniken en zo verder. Maar God deed het met een bedoeling om ons allemaal rijk te maken. Halleluja. Hij deed het met de bedoeling. Niet om te zien van kijk he, hoe nederig ik wil worden voor jullie vallen mensen. Nee, hij doet het zodat wij rijk zouden worden en terug tot hem kunnen komen. Halleluja. Het hart van het evangelie. Dat is wat er gebeurd is op kerstmis. Halleluja. De meeste mensen begrijpen niet. Ze zien een kerststal hier in Beert. Staat er waarschijnlijk ook. Of staat er nog niks? Ik weet het niet. Staat er nog? Ja? Nog altijd? Oké. Okay. Een van de deze jaar zal het ook wel afgeschaft worden. Maar de meeste mensen begrijpen het hart van het evangelie niet. Ja, er is een Jozef en een Maria. En een klein babykie Jezus in de voederbak. En een paar mooie beesten erbij. Maar het was helemaal niet zo op die dag hoor. Als je denkt dat het zo zeemzoet rooskleurig was. Ik denk het niet. Het was een verschrikkelijke tijd. Maar het was de tijd. En op dat moment zond God zijn zoon naar de wereld. Halleluja. De incarnatie betekent het woord is mens geworden. En is onder ons komen wonen. Om ons te redden. Halleluja. Dank u Jezus. Schepper van hemel en aarde werd geboren als een mens. Niet in een paleis, zoals ik juist heb gezegd. Maar in een bedje. Oh, een bedje was zelfs geen bedje. Dat was een houten trog, een voerbak. Hij is niet geboren in een bedje met lakens. Maar ergens onder dier, omdat er geen plaats was in de taverne. Ik zei het, hij werd omwille van ons arm. Niet alleen arm als mens, maar ook letterlijk arm. Hij was de zoon van een timmerman. Hij was de zoon van een jong meisje. En dat betekende niets in de ogen van de wereld. Hij leefde in afzondering zonder echt enige impact te maken totdat hij 30 jaar was. En om dan 3,5 jaar rond te reizen als een predikant. Hij bezat geen huis. Hij bezat geen landbouwgrond. Hij bezat geen aardse titel of aards diploma. Het enige wat hij had, werd dan nog eens van hem afgenomen tijdens zijn kruisiging. En dat was zijn bovenkleed. Hij werd begraven zelfs in een graf dat niet van hem was. Hij heeft de wereld niet rondgereisd. Hij ging niet verder dan zijn eigen land. Hij was geliefd en gehaat. Tezelfde tijd door zijn eigen volk. Maar hij genas de zieken. Hij gaf zicht aan de blinden. Hij deed de doven terug horen. Hij brak kettingen van religieuze oppressie. Hij vergaf mensen hun zonden. Allemaal omdat hij wist wie hij was en wat hij deed en wat hij moest doen. Hij was niemand volgens de standaarden van de wereld. Maar vandaag de dag wordt de wereld overspoeld met zijn evangelie. Wat begon als een klein mosterdzaadje en met hem en een 11 of 12 volgelingen is uitgeroeid tot een grote boom dat de hele wereld bedekt. Wat begon met een halfvol volgelingen is nu uitgegroeid tot miljarden mensen, halleluja, die hem aanbidden en die zijn naam groot maken. Dat kan alleen maar als God erin betrokken is. Dat kan alleen maar omdat hij arm werd, omwille van ons. Amen. Denken soms en we zien soms allemaal negatief, omdat in ons deel van de wereld er zo weinig spiritualiteit is, vooral naar Jezus toe. Maar in de rest van de wereld, neemt van mijn aan, broers en zus, overal komen er rapporten binnen van opwekking. Van mensen die tot de Heer komen, van genezingen, van bevrijdingen, van mensen die de Heilige Geest ontvangen. Overal ter wereld, moslims, boeddhisten, wie het ook mogen zijn, krijgen visioenen, krijgen openbaringen van wie Jezus Christus is. En we blijven bidden dat ons deel van de wereld, Europa, West-Europa, België, Beersen, amen, ooit een impact zal krijgen. En het is bezig, ik heb het hier woensdag gezegd tijdens de Bijbelstudie, 12, 14 jaar geleden waren er maar een handvol kerken in Turnhout. Hey, Mirjam, jij kunt dat zeker beamen. Nu kunnen ze niet op twee handen tellen. Het aantal kerken en huisgroepen en mensen die iets willen organiseren voor de Heer. Je kan ze niet meer tellen op twee handen. Het is dubbel, driedubbel zo hard gegroeid in onze omgeving alleen al. Dus prijs de Heer daarvoor. Wat begon als iets klein, ook al was het nietig en leek het alsof het op niks ging uitdraaien, is nu, halleluja, een grote boom geworden, zoals Jezus zei, waaronder mensen hun beschutting kunnen vinden. Prijs de Heer. Halleluja. Dat brengt me bij mijn laatste en derde punt. Terug naar 2 Korinthe 8 en 9, slot kende liefde die onze Heer heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u, van ons, arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Halleluja, halleluja. Dus als hij rijk was, is hij arm geworden en wij zijn arm, maar we zijn nu rijk. Dus Jezus, ons rijk, is arm geworden, zodat wij, die arm zijn, rijk zouden worden. Halleluja. Als het dezelfde betekenis is van rijk, en Jezus is rijk en wij zijn nu rijk, wat wil dat zeggen? Halleluja, dat wij opnieuw zijn geboren. Halleluja. In Jezus. En dat we zijn glorie reflecteren. Dat we zijn grootheid reflecteren. Dat we zijn kracht hebben ontvangen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Hoe worden we rijk? Niet zoals Bill Gates. Sorry, maar als je tot de Heer komt, je gaat niet de volgende dag 86 miljard of zelfs geen 5 euro op je rekening krijgen. Misschien wel, maar normaal niet. Nee, we zijn niet rijk. In de ogen van de wereld, we zijn rijk zoals Hij. Hetgeen Hij heeft gerealiseerd, wordt getransfereerd op mijn rekening, naar mij, wanneer we geloven. Hetgeen Hij is, rechtvaardigheid. Wanneer ik begin te geloven, ben ik rechtvaardig. Zijn heiligheid wordt getransfereerd naar mijn rekening. Ik ben nu rijk in zijn heiligheid. Prijs de naam van Jezus. Doordat Jezus is gestorven en erop gestaan, is het mogelijk om zijn geest te ontvangen. Oh, halleluja. Zijn geest valt te ontvangen vandaag de dag. Dat betekent niet dat ik God ben. Ik denk dat God in mij zit. Halleluja. Ik ben geen God. Ik ben een mens. Met Jezus in zich. En het zijn alleen mijn gedachten dat me tegenhouden. Om volledig te leven zoals de Heer het wil. Amen. Een paar dingen die uit de weg moeten. Een paar wazige wolken. Weet ik veel wat. Ik zeg, Jezus, laat meer en meer van uw waarheid schijnen. Op mij. Zodat ik kan leven. Volgens de persoon die u wilt dat ik ben. En waarvoor u bent gestorven. Prijs de naam van Jezus. En God is geduldig daarmee. Hij is geduldig. Al goed, anders had hem al direct de eerste maand al opgegeven. En gezegd van, die kerel, ik heb hem mijn geest gegeven. Ik heb bloed gespild voor hem. Ik heb alles gedaan voor hem bij mij te krijgen. Zien we dat hem daar nu nog zit. Hij begrijpt het nog niet. Al goed dat hem dat niet zegt. Goed dat hij geduld heeft. En zegt van, rustig mijn jongen, rustig mijn dochter. We komen er wel. Geloof op mij, kijk naar mij. Vertrouw op mij, kijk naar mij. Kijk naar mij, niet naar mij, kijk naar mij. Kijk naar wat ik heb gedaan. Halleluja. Ik heb een mooie vers. Galaten hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 7. We zijn rijk geworden. Hoe zijn we rijk geworden? Halleluja, wie we zijn. In onze nieuwe identiteit. Halleluja. Ik was verwijderd van God, maar ik ben nu rijk. Ik ben iemand anders. Ik heb misschien niet veel geld op de rekening staan. Maar ik heb wel rijkdom in de hemel. He, ik heb rijkdom spiritueel. En dat gaat voor eeuwig mee. Al de rest dat is hier gedaan. Dat kan morgen gedaan zijn. Ik kan een bom op mijn huis vallen en het is gedaan. Met mijn rijkdom. Dat is waar, hè? Ik kan een vliegtuig nemen. Een vliegtuig kan ontploffen. Gedaan met mijn rijkdom. Nee, gelaten. Ja, dat is een vier. Ik bedoel dit. Hoe lezen? Hè? Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Oh, wat is dat hier? Ik heb dat 10 keer moeten lezen eer dat ik het begreep. Dus ik neem aan dat je het waarschijnlijk nog niet begrijpt. Paulus wil zeggen, er is een vader, er is iemand die een beslissing heeft over de erfenis. Ja? Die beslist wanneer dat zijn zoon, de erfgenaam, de erfenis krijgt. Dus het maakt het testament en hij schrijft, als hij zo oud is, of als ik gestorven ben, of als dit en dat gebeurt, krijgt mijn erfgenaam de erfenis. Paulus wil zeggen, ook al ben je de erfgenaam, je hebt niks in je bezit, totdat de vader zegt, nu is het tijd gekomen. Dus of je nu een erfgenaam bent, of een slaaf in het huis. Je bezit evenveel, tot het moment dat de vader zegt, nu is het tijd is gekomen, nu krijgt mijn erfgenaam het bezit. En dan is de erfgenaam natuurlijk meer waard dan de slaaf. Oké, en dit gedacht, gaan we verder, vers 3. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld, aan de dingen van de wereld, aan de wetten van de wereld, aan onze eigen krachten. Maar toen de tijd gekomen was, toen de vader zei, het is nu tijd, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden, zodat wij erfgenamen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader betekent, goede vader. Die Abba Vader roept, u bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Dus hoe zijn we rijk geworden? Ik was een slaaf. Slaaf aan de zonde. Slaaf aan de wetten en de krachten van de wereld waar we niks aan konden doen. Ik was slaaf van mijn eigen verlangens. Van links naar rechts. Van hoog naar laag. Slaaf van de dingen en de omstandigheden. De duivels en de demonen van de wereld. Ik was er onderhevig aan. Maar toen besloot God. Hey, het is genoeg geweest. De tijd is daar. Halleluja. Om de erfgenaam hun erfenis te krijgen. Om de slaven te bevrijden. En hij besloot om zijn zoon te sturen. Want er moest een prijs betaald worden. Om ze vrij te kopen. En de Bijbel zegt. Hij kocht ze vrij van de wet door zijn bloed. Het enige wat er mogelijk was om ons vrij te kopen. Was het bloed van een onschuldig iemand. Jezus Christus. En daardoor zijn we niet langer slaaf. U bent geen slaaf. U bent kinderen van God. Oeh. En als zijn kinderen bent u erfgenaam. En een erfgenaam die krijgt alles wat van zijn papa toebehoort. Dank je Jezus. En mijn papa is rijk. Dat betekent dat ik rijk ben. Mijn papa is goed. En als ik het ga toelaten, ben ik goed. Hij is liefdevol. Dus ik moet liefdevol. Of ik ben liefdevol. Ik moet niet liefdevol zijn. Ik ben liefdevol. Hij is in mij. Niet waar? En soms doen we niet liefdevolle dingen. Wat je dan moet zeggen is, oh Jezus vergeef me, want ik ben zo niet gemaakt. Ik ben zo niet gecreëerd. Ik ben liefde, van waarom doe ik die dingen? Snap je, dat is een heel andere mentaliteit dan je gaat zeggen van onnozeleer. Hey, je moet dit en dat doen, hè? Je moet dit en dat. En dan zeg je, ja, maar ik kan me disciplineren, ik kan zo zijn. En dan val je en dan ben je weer gefrustreerd, omdat je had gezegd dat je het zo ging doen. En dan is dat niet gelukt en dan ben je gefrustreerd en dan ben je schuldig. En dan zit een duurder, zie je wel dat je het niet ging kunnen. In plaats van te zeggen, oh Heer, vergeef me, laten we verder gaan. Ik ben zo niet gemaakt. Ik wil dit niet. Want u hebt andere verlangens voor mij die veel beter zijn. Dat is rijkdom in Christus. Dat is rijkdom. Je mag een fortuin hebben zoals Bill Gates. En de wereld zal je aanzien als een superrijk, super succesvolle man. Maar je bent nog steeds een arme, berooide zondaar in de ogen van God zonder Christus. Dat is waar. Wat ben je met je geld als je geen vrede hebt met de maker van je ziel? Wat ben je dan met je geld? Wat ben je met je rijkdommen als je ziel verloren gaat? We kunnen het niet meenemen. En ik eindig met deze quote. Ken jullie Charles Spurgeon? Een bekende Baptist preacher in de vorige eeuw, of de eeuw daarvoor, ik weet het al niet meer, vorige eeuw. Hij zei: een rijke man heeft een put vol met rijkdom, maar een arme heilige heeft een bron van genade die uit hem stroomt. Laat die heilige zoveel water uit die bron nemen, want de bron houdt nooit op te stromen. Diegene die het rijkst is, is degene die een bron heeft. Ik wil nogmaals zeggen. Hij wil daarmee zeggen, rijke mensen hebben een put. Een put. Allemaal rijkdom. Als ze iets nodig hebben, halen ze het eruit. En ooit gaat die put leeg geraken. Ooit gaat de sterren allemaal leeg zijn. Maar degene die het rijkst is, is degene die een bron heeft. Een bron waar je water uit kunt doen. En het is een beetje lis, maar de volgende dag stijgt dat weer. En we halen er iets uit, maar het niveau blijft steeds hetzelfde. Dat is wat Jezus zei. Zij die mij geloven. Uit hun buik zal een rivier van levend water. Het is een bron, halleluja, van levend water. Dat is wat Jezus, dat is wat rijkdom is. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus voor uw geschenk. Halleluja. Mensen willen maar dingen hebben. Materialen, bezittingen opstapelen. Maar als je Jezus hebt, dan heb je een bron in je. Heb je alles wat je nodig hebt. Dank u Jezus. Dat wil niet zeggen dat je niet arm moet gaan leven enzovoort. Jezus weet dat we die dingen nodig hebben. Hij zegt, maar focus u eerst op het koninkrijk van God. En al die andere dingen. Al die andere eten en onderdak. En dat zal u gegeven worden. Hij voorziet in onze noden. Dank u Vader. Dank u Vader. Wat we vandaag de nood aan hebben, Heer, is een openbaring. Openbaring, Heer Jezus. Van wie we zijn en wie u bent. Voor ons, Heer. Halleluja. U heeft gezegd, door zijn armoede, door uw armoede, ben ik rijk. De Bijbel zegt, ik word getransfereerd, ik word overgebracht van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon Jezus Christus. Dank je, Jezus. Halleluja. Ik ben een erfgenaam van het koninkrijk. Ik ben een prins.